Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Welkom bij het uur. 50 jaar geleden kwam Koert Lindeyer voor het eerst in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aan. Toen nog een slaperig stadje, tegenwoordig een miljoenenstad. Hij woont er en van daaruit verslaat hij als correspondent zo'n beetje het hele continent. Hij zag oorlogen, genocides, staatsgrepen en deed verslag onder de meest extreme omstandigheden. In het boek Wolkenkrabber op de Savanne beschrijft hij 40 jaar correspondentschap. Een boek over hoop en desillusie. Welkom bij het uur met Koert Lindeyer. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Koert Lindeyer, welkom. Dank dat je langs wilde komen. Volgens mij is het lang geleden dat je zo lang in Nederland was. Hoe lang ben je hier nu?
Ik ben hier bijna een maand en ik ben in de afgelopen 40 jaar nog nooit zo lang geweest als nu.
Hoe bevalt dat?
Ja, behalve de terreur van het weer waar je steeds meer tegen moet vechten. Ik heb erg veel afspraken vanwege dit boek. Maar het zijn geen correspondenten daar. Ik hoef niet touw te trekken bij de NOS vanwege bonding. En ik ga naar bookshops. Ik praat met leuke mensen. Dus het is een stuk aangenamer dan vroeger. Geen verplichte nummers zoals vroeger bij de NOS en ook bij NRC Handelsblad.
Je hebt zelfs gezegd dat je vroeger zodra je landde en in die aankomsthal stond, je eigenlijk om een half oog naar de vertrekhal keek, omdat je je verheugde om weer weg te komen.
Ja, dat sentiment is er nog steeds. Ik vind Kenia een stuk aangenamer dan hier. Bovendien, je bent hier een korte periode. Dus je moet je werk verbinden met je kennissen en je vrienden. Je moet afspraken met vrienden maken van ik kan alleen om 3 uur en ik moet om 5 uur weer weg. Wat een heel onnatuurlijke manier is om met mensen om te gaan. Dus er zit altijd een soort gespannenheid drukt er op me. Want je moet je beste kant laten zien. En dat gaan we nu ook doen, volgens mij.
Dat hoop ik. 50 jaar geleden alweer dat je voor het eerst in Nairobi kwam.
50. En toch is het als de dag van gisteren. Ik kwam weliswaar maagdelijk daarbinnen. Ik begreep er heel weinig van in 1973. Maar het is alsof de reis toen begonnen is, weet je. En alsof ik nu de weerslag van die reis in het boek heb gelegd. Ik ben nog steeds aan het leren. Ik ben nog steeds aan het verkennen. Ik verbaas me nog steeds over dingen. En dat is 50 jaar geleden begonnen. En dat proces gaat nog steeds door.
Nairobi toen was heel anders dan Nairobi nu. Onvergelijkbaar, denk ik.
Het was een tuinstad waar je nog een luipaard kon vinden in je keukenkastje. Ook toen ik aan de buitenkant van Nairobi ging wonen in de jaren 80... ging je naar die ene kruidenierszaak die er was. En daar hing dan een waarschuwing van haal uw koeien binnen, want er zijn 3-4 leeuwen gesignaleerd. Ga niet meer lopen na 5 uur 's avonds buiten, want er zijn leeuwen in de buurt.
Op de natuur was nog de baas eigenlijk.
De natuur was nog de baas. Kijk, de tijd dat de beesten, de dieren domineerden, is natuurlijk 100 jaar geleden. Als je terugkijkt in de geschiedenis van Kenia, toen de eerste spoorlijn werd gebouwd. Die spoorlijn kwam stil te liggen omdat er leeuwen waren die mensen op aarde. 8-9 maanden is de aanleg van de spoorlijn stilgelegd. Die tijd is voorbij. Het zijn nu wildparken, er zijn geen hekken omheen. Maar het meeste wild bevindt zich nog steeds buiten die wildparken. Dus ja, we hebben nog steeds met beesten te maken. 1-2 jaar geleden viel de elektriciteit in het hele land uit, omdat er een paar apen aan elektriciteitskabels hadden gehangen en die tegen elkaar gedrukt hebben. Er was een storing op het net of een giraf die tegen een kabel aanloopt. Dat gebeurt nog steeds, maar langzaam maar zeker hebben de mensen nu wel die domineren. Er was een paar jaar geleden, heeft de Keniaanse regering een plan voor de komende 30, 40 jaar geschreven. En daarin staat over 20, 30 jaar, dat zal nu over 7, 8 jaar zijn, is er geen enkel afgelegen gebied meer in Kenia. Toen ik er kwam, was alles afgelegen gebied.
En Nairobi is inmiddels een miljoenenstad.
Het is een Dubai geworden, een uiterst onaantrekkelijke stad met een soort scheiding in het midden tussen arm en rijk, met weinig sociale zorg van de mensen voor hun medemensen. Het is een geurbaniseerde cementen jungle geworden, waar iedereen met brede schouders het beste van moet maken. Een uiterst onaangename stad is het geworden. Zoals vrijwel alle Afrikaanse steden. Toen ik begon te reizen in Afrika in de jaren 80, professioneel. En je ging naar Lagos. En dan zei de stewardess ook, gaat u echt hier het vliegtuig houden? Dat is verschrikkelijk waar u naartoe gaat. Lagos. Toen was dat eigenlijk het schrikbeeld. Weet je, het schrikbeeld van misdaad. Er werden vliegtuigen nog vlak nadat ze geland werden, werd de buik opengemaakt door boeven. En die gingen met brommetjes vandoor. Je werd op weg naar en van de luchthaven beroofd. Hele wijken werden afgesloten door misdadigers. En die gingen dan de hele nacht door met het stelen. Kortom, een jungle die niet meer gecontroleerd werd door de autoriteiten. Dat was het schrikbeeld voor mij van de steden in Afrika. Ik geloof dat Lagos toen 8, 9 miljoen had, bewoners had. Het is nu 22 miljoen, althans gedurende de dag. En veel Afrikaanse steden zijn erop op gaan lijken. En dat is niet alleen dat de stad dus niet dat bruisende culturele hart is. Mensen trekken naar de stad om werk te vinden, vinden dat werk niet, komen in wat de Wereldbank noemt disadvantaged areas, ghettos dus. 70% van Nairobi woont in die gebieden. En daar word je aan jezelf overgelaten.
Dat is weinig gemeenschapszin, terwijl dat eigenlijk een van de kerneigenschappen van de samenleving in Kenia altijd was, dat gemeenschapszin heel belangrijk werd gevonden.
Op het platteland, in of vijandige omstandigheden, zoals savanna's, woestijnen, waar de natuurlijke omgeving je dwong, zou je bijna kunnen zeggen, tot samenwerking. Maar ook boeren die natuurlijk altijd te maken hebben gehad met zoveel jaren goede regen en dan 1 of 2 jaar weer droogte. Die omstandigheden dwongen de mensen om samen te werken. Als jouw koeien allemaal overleden waren, dan kreeg je van mij een kalf of je kreeg een moederkoe. En dan kon jij je kudde weer opbouwen. Hetzelfde bij boeren. Dat je zaad gaf aan je buurman, bij wijze van spreken. En niet alleen dat. Je had gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen. Bijvoorbeeld. Als jouw jochie ergens iets fout deed, niet alleen had ik de plicht om hem een klap op zijn billen te geven. Als ik het niet zou doen, zou me dat worden kwalijk genomen door mijn generatiegroep. Je werd communaal opgevoed. En als ik dus met de oudere generatie praat, 70%, 70 jaar en daarboven, als je vraagt, wat herinner je je van jouw jeugd, van jouw Afrika, dan zeggen ze 2 dingen. Het communale, inderdaad, waar we het nu over hebben. En ook dat je bij mensen kon binnenkomen zonder op de deur te kloppen. Er was geen hek, weet je wel. Je was dus eigenlijk altijd welkom. Dus ging je ook altijd even langs om te praten wat er in het dorp gebeurde of anderszins.
Wat mensen, hier in Nederland noemden, het touwtje uit de brievenbus. Maar dan was er niet eens een brievenbus, want de deur stond open.
Ja, het moet 150 jaar geleden in Nederland niet veel anders geweest zijn, denk ik. Behalve dat misschien de ene kant van de straat protestant was en de andere kant van de straat was katholiek. Maar de sterkte van Afrika lag in Ubuntu. Ik ben, want wij zijn. We zorgen voor elkaar. En dat is een plicht die vanzelfsprekend was. En dat verdwijnt natuurlijk in het asociale.
Wie was jij in 1973? Wie was die jonge man die daar aankwam? En wat vond hij daar? Waar was je naar op zoek? Wat kwam je doen? En waarom sprak dat Kenia jou ineens zo aan?
Ach, het was begin jaren 70, eind jaren 60. De horizon was de limiet. Je ging een heuvel op en je, omdat je wilde weten wat er achter die heuvel lag. En vervolgens ging je weer een heuvel op. Het was zuivere nieuwsgierigheid. En zoals kunstenaars, muzici, wie dan ook, gedaan hebben. Die hebben die tijd van die gigantische economische groei, hè, want dat ging maar door met de economie, hebben die gebruikt voor buiten de grenzen naar nieuwe inspiratie te zoeken. Buiten de grenzen of in de muziek, LSD, weet ik wat. Voor mij, ik nam dat letterlijk.
Je was lid van die generatie. En je was op zoek naar grenzen, naar verbreding, verdieping. Zat er ook rebellie in?
Ach, van mijn part wel. Als het normaal is dat je thuis blijft. Ik denk dat iedereen iets in zich heeft al. Kijk je maar naar de manier waarop de mens gebouwd is. Je loopt rechtop, je kan ver kijken. Je kan lang lopen. En ik denk dat het trekken naar andere oorden iets heel menselijks is. Dat deden priesters vroeger op weg naar Rome. Dat doen moslims nog steeds op weg naar Mekka. Dus het zuiveren van de geest, het openstaan voor andere culturen, andere landschappen en je daarmee verrijken, jezelf verrijken. Ik denk dat dat in de mens zit. Ik heb niet het gevoel dat ik daardoor rebels ben. Het mooie is natuurlijk dat ik er een baan bij heb verzonnen, om het zo maar te zeggen. En dat deze krant en Hilversum mij gefinancierd heeft om al die reizen te maken. En
doordat je correspondent kon worden, kon je al die bijzondere reizen maken, al die plekken bezoeken. Was het ook een drang om ergens vandaan te komen? Je beide ouders waren dominee. Heeft dat er iets mee te maken dat je opgroeide in een milieu waar je vandaan wilde?
Nou, misschien wel. Ik wilde uit Nederland. Je hebt toch al vrij snel door dat Nederland heel klein is. Al ga je alleen maar naar het noorden van Europa, naar de toendra's trekken. En je ziet die gigantisch grote vlaktes waarin je je weer voelt wat je bent. Namelijk die ene steen, die ene boom. Weet je wel, je bent niet zoveel waard. Dus het zoeken naar andere landschappen, naar ruimte, heb ik altijd gehad. Mijn vader was dominee, zelfs mijn moeder was dominee. En mijn grootvader van mijn moeders kant, Willem Banning, was dominee. Medeoprichter van de SDAP, later de P van de A. Ze hadden allemaal iets te zeggen en ze dachten dat daarnaar geluisterd moet worden. En die overeenkomst heb ik met mijn ouders. Ja, ik had niet het gevoel dat ik dominee wilde worden. Ik vond dat ontzaglijk beangstigend. Maar ik ben daar niet van weggelopen. Bovendien had ik een heel liberale vader en moeder ook. Die me wel mijn gang lieten gaan, hoor. Ze hebben me niet elke zondag naar de zondagschool gestuurd. Of ik hoefde ook niet naar de kerk van hem.
En toen, je had al reizen gemaakt, hè? Naar ik geloof Zuid-Amerika was je al geweest als jonge man.
En Azië.
En toen kwam je in Kenia. Wat sprak jou daar zo aan? Wat vond jij daar? Wie werd jij daar anders?
Ik ben natuurlijk eerst naar Afrika gegaan, toen Latijns-Amerika, toen Azië. En toen, ik wilde gewoon weten of mijn liefde voor Afrika, of dat niet liefde op het eerste gezicht, kortom misschien bedrog, was. Of dat ik echt daar wilde zijn. De extravertheid van de mensen trekt mij aan. Ik ontken niet dat ook het weer uitmaakt. Niet de terreur van het weer. Je kan altijd buiten zijn. Je kan vrij met elkaar omgaan. Niet binnen vier muren. Maar het was vooral, ja, toch een heel onbekende wereld voor mij. Een mystieke wereld ook deels. En die wilde ik doorgronden en die wilde ik begrijpen. En in die tijd, en misschien kan jij het je nog herinneren, het enige eigenlijk dat we van Afrika kenden waren die filmpjes in de bioscoop over Zuid-Afrika. En dan zag je dan altijd van rechts naar links een auto van Shell rijden. Het was dus gewoon een reclame voor Shell. Alles ging over Zuid-Afrika. De bijdrage die Nederland heeft geleverd aan het gedrocht apartheid Zuid-Afrika. Daar lag alle de focus op in zowel media als films of wat dan ook. Laurens van der Post in Zuid-Afrika en Margaret Thatcher was er een grote fan van. Die Beautiful People, The Sun, de bosjesmannen, romantiseerde. Het ging nooit echt over wat drijft deze mensen. En natuurlijk, als je, hoewel het een kleine stad was, Nairobi, daar zie je een heleboel dingen die vergelijkingen vertoonden met Europa nu. Maar als je even naar buiten ging, dan was je bij de Maasai, dan was je bij de Turkana. En de manier waarop zij leefden binnen dat soms vijandige landschap, de manier waarop ze dansten, de manier waarop ze met elkaar omgingen. Niet een fotoboek dus, maar ik wilde verder. En ik had het geluk dat ik daar later ook over mocht gaan schrijven in een tijd dat Afrika verschrikkelijk begon te veranderen. Het is uiteindelijk gewoon nieuwsgierigheid naar hoe mensen met elkaar omgaan.
Journalistiek heb je ook wel, zou ik zeggen, een zeker geluk gehad. Omdat je een gigantisch continent tot je beschikking hebt waar eigenlijk maar weinig correspondenten zijn. Waar maar weinig
zijn en waren, ja.
Journalisten komen en waar zulke grote, zulke wezenlijke verhalen aan de hand waren. En als ik je boek lees, sta ik versteld hoe makkelijk deuren voor je open gingen. Hoe makkelijk je presidenten kon interviewen. Hoe dicht je op het nieuws kon komen. Dat je eigenlijk in journalistieke opzicht, als je puur voor verhalen gaat, de wereld aan je voeten had liggen.
In de jaren 80 waren er twee soorten verhalen. De Tarzan-verhalen. En die waren er natuurlijk. Moorden in Congo. Alles wat bijna appelleerde aan de vooroordelen van de witte mens over Afrika. En het was de Koude Oorlog. De Russen komen eraan. De Sovjet-Unie komen eraan. Nou, dus, en apartheid dus. Maar ook dat werd weer geframed in de context van de Koude Oorlog. Afrika ruist en bruist van de verhalen. Dus ik zag ze wel. Alleen ik had de ruimte er niet om over te schrijven. Ja, er waren ook heel weinig correspondenten, nog steeds trouwens, veel te weinig. Zeker nu, er is weer een dip als het gaat om de interesse voor Afrika. Dus zelfs een lullige correspondent uit Nederland kwam bij de nieuwe president van Tsjaad binnen, Hissène Habré, in het begin jaren 80. Wanneer je de moeite nam om te reizen met rebellenbewegingen, van Yoweri Museveni, nu president in Oeganda. Van Paul Kagame, nu president in Rwanda. Nou, ga zo maar door. Congo, Eritrea en Ethiopië. Je werd daar verwelkomd, want er werd eindelijk over hun strijd gestreden. En er was heel weinig belangstelling voor. Laat staan dat de journalistiek inzag dat dit mensen waren die een strijd voerde die niet alleen gerechtvaardigd was, maar ook een kans, grote kans op slagen had, zoals later is gebleken.
Mensen die de geschiedenis gingen bepalen, die belangrijk zouden blijken.
Absoluut. Ja, zeker. Ik kijk nu met de social media, hebben ze ons niet meer zo nodig. Weet je wel, ze tweeten wel iets en later de satelliettelefoon, jaren 90, die we konden gebruiken. Toen wisten deze leiders wel hun weg naar buiten te vinden, naar de media. Maar in die tijd was het heel bijzonder als er een journalist langskwam. En dat waren ook de mooiste reizen, jongen. Dat was 3-4 weken lopen door Tigray, over kleine paadjes met een harp spelende bodyguard en een fluit spelende vertaler. En je kwam in de verste orde en je mocht proberen te begrijpen waarom de bevolking die strijd steunde. Dus niet alleen was het een gigantische ontdekking voor jezelf. Ik denk ook de verhalen die ik heb geschreven, die zijn rond die tijd niet of nauwelijks in de Nederlandse media verschenen. Dus het gaf ook een bevrediging van ik doe iets wat andere mensen niet doen. Dat is altijd fijn, toch?
Ik las dat je Jozef Kony hebt geïnterviewd. Een van de grootste schurken uit de geschiedenis. Nou, niet alleen van Afrika, maar misschien wel van de wereld. Hoe zit je daar dan? Dan zit je daar met je bandrecorder tegenover een man van wie je weet dat hij werkelijk tot alles in staat is.
Ja, nou, als het gaat om een oorlogsmisdaad heb ik natuurlijk wel meer mensen geïnterviewd die ledematen hebben afgehakt of opdracht hebben gegeven voor massale executie. Dus dat is niet zo heel.
Daar ben je aan.
Nou ja, je bent er niet aan. Ik bedoel, ook dat is een voorrecht. Dat je door de ziel van deze mensen probeert te reizen, probeert te begrijpen waarom ze doen wat ze doen. En we hebben het nu over prominente leiders die oorlogsmisdadigers waren. Je kan ook een interview hebben met iemand, bijvoorbeeld in Rwanda 1994, de genocide, die zelf mensen in stukjes heeft gehakt en die dat bijna vrijwillig doet. Joseph Coyne, spijt me, zo spreek je het uit, niet Connie, Coin. Die ontmoette ik omdat ik een goede kennis, misschien wel vriend was geworden van de huidige president van Zuid-Soedan, Riek Machar. Die overlegde toen voor vrede, vlak na de onafhankelijkheid in Zuid-Soedan, 2011. Die ging de bush in van Congo, want daar bevond Joseph Coin zich. En er kwam een uiterst paranoïde man de bush uit, die steeds met die ogen rondkeek of er toch niet een valstrik was, dat hij toch niet gedood zou worden. En ik was eigenlijk nog het meest verbaasd over zijn medestrijders. Weet je, Joseph Coin, vaak is het zo bij rebellenbewegingen, althans bij bewegingen die misdadig zijn. Hè? Zoals Joseph Coin die terreur gebruikte als oorlogstactiek. Dus onschuldige mensen doden, daarmee het regime ondermijnen. Ze vielen, de LRA, het verzetsleger van de heer, viel nooit strategische doelen aan. Viel nooit militaire barakken aan, maar kinderen.
Het was gewoon echt een moordmachine.
Om het regime te ondermijnen. En vaak, wat je in Liberia zag, Charles Taylor, Foto Sanko in Sierra Leone, dat waren gedrogeerde jongetjes die dachten wanneer ze vrouwenkleren aandeden dat ze niet meer zichzelf waren en dat dus niet zij die moorden begingen, maar die vrouw in wie ze zich verkleed hadden, pruiken. Dat was een zekere magie, maar erg veel drugs. Heel veel drugs. Dat was niet het geval met Joseph Coin. Joseph Coin had de Bijbel. En hij was zelf gigantisch spiritueel, magisch, dominerend. En al zijn volgelingen, wel of niet gekidnapt, maar sommigen ook vrijwillig, die geloofden heilig. Ik gebruik het woord heilig dus heel bewust hier. Die geloofden heilig in zijn spirituele krachten. En dat hij dit deed in opdracht van een hoger wezen. En ik vond vooral die jongens met die kettingen met kogels om hun middel over hun schouders, vond ik, nou ja, fascinerend. Maar ik dacht, hoe hebben jullie ooit kunnen doen wat je doet? Joseph Coin was een oorlogsmisdadiger die wist dat hij de boel belazerde. Maar al die volgelingen, of ze nu van Charles Taylor waren, van Joseph Coin, daar blijft die vraag bij van waarom deden jullie dit?
Ben je ooit dichterbij gekomen? Ben je ooit gaan begrijpen waarom mensen zulke dingen doen?
Ik heb zeker nadat de oorlogen voorbij waren, heb ik met deze mensen gesproken. En ze zeggen allemaal, bijna allemaal, we wisten niet wat we deden. We waren onder invloed van. En
meestal middelen dan?
Vaak middelen, maar ook, weet je, kindsoldaten die aan deze kant van de wereld, in de witte wereld, iets oproepen van ach, wat zielig. En ik zou ze eigenlijk in huis moeten nemen en over een bol aaien. Kindsoldaten zijn levensgevaarlijk. Want ze geloven in de orders van de commandanten. Als jij dus zegt tegen een kindsoldaat die een barrière moet bewaken, als er 's nachts een auto aankomt, en dan roep je natuurlijk van dim je lichten. En als die dat niet binnen zoveel seconden heeft gedaan, heb je het recht te schieten op de plaats waar de chauffeur zit. Als jij er staat op volle leeftijd, denk je misschien na, die meneer heeft me niet gehoord, zal ik nog even wachten of zal ik er een keertje naast schieten. Maar kinderen doen precies wat ze zijn opgedragen.
Dus hun leven is niets waard. Was jij ooit bang?
Voor hen, ze volgen bevelen op. En misschien weten ze geen eens dat die kogel uit de loop van het geweer in iemand anders terechtkomt.
In je boek ben je nooit bang?
Omdat je dat niet kan permitteren. En angst een, ja, soms word je toch belazerd door angst, weet je. Ik heb een slecht gevoel met deze reis. Ik ga niet op reis of dit vliegtuig ziet er wel erg gammel uit. Ik heb een slecht gevoel. Ik ga niet in dat vliegtuig. Je moet angsten tot rationaliseren. Je moet het terugbrengen tot wat het is. En daarmee omgaan. En niet, je moet wel je voorzorgsmaatregelen nemen. Weet je? Er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, dat ze begonnen te schieten. Dat ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn dat ze nu beginnen te schieten. Twee bodyguards in Liberia deden dat. Ik was toen bij Charles Taylor geweest. Ik was vanuit Ivoorkust de rivier overgegaan. Liberia in. En ik wilde diezelfde avond graag toch terug naar Liberia. En Charles Taylor gaf me toestemming. Zijn bodyguard ging dus met me mee. Maar de chauffeur in de auto, die vond dat hij het gebod moest opvolgen dat er na zonsondergang niemand meer de rivier over moest. Dus ze kregen ruzie. En daarbij werden de geweren klaargemaakt om te schieten. En toen was ik net in een hele rits oorlogen geweest. Somalië, Ethiopië. En toen dacht ik, nee, dit kan niet waar zijn. En inderdaad, ik had een soort lachje zoals ik het nu ook heb. En ik dook niet weg. Er was niet veel weg te duiken, want we reden in een hele lichte auto. En zoals je weet, als er geschoten wordt, moet je niet achter een auto wegduiken.
Dat wist ik niet. Je zegt zoals je weet, maar dat
nou ja,
wist
niet een shopping Honda. Weet je, als het een auto met een heel zwaar motorblok is, dan gaat die kogel er niet doorheen. Maar door een gewone auto die jij waarschijnlijk hebt, die gaat gewoon de ene deur en de andere deur weer uit. Dus als jij daarachter denkt bescherming te hebben, dan heb je die bescherming niet. Ik reageerde gewoon niet goed. En toen dacht ik, nu dreig ik een oorlogjunkie te worden. En dat heb ik natuurlijk ook veel met collega's meegemaakt. Die in oorlogssituaties waar de adrenaline zo snel gaat stromen, waar je met 2-3 uur slapen per nacht wekenlang kan door blijven draaien, dat je eigenlijk niet meer normaal kan functioneren.
Dat je verslaafd raakt eraan.
Ja, precies. Dus het woord verslaafd. Je kan niet meer een gewoon verslag maken van een onafhankelijkheidsfeest, van een bruiloft. Noem maar op. Je zit in die molen van oorlog, oorlog, oorlog. En ik denk dat je dan ook niet je werk meer goed doet. En dan moet je een stapje terugnemen.
De dingen die jij hebt gezien. Je noemde de genocide in Rwanda. De massale verkrachtingsoorlog in Congo. In Rwanda, het was niet alleen hoeveel mensen daar vermoord zijn, maar ook de manier waarop. Het proberen het zo gruwelijk mogelijk aan te pakken om iemand ook nog ultiem te vernederen die je vermoordt. Je hebt al die gevolgen daarvan gezien, die mensen gesproken. Je hebt zelfs voor je ogen een moord zien plaatsvinden. Al die dingen beschrijf je. Hoe heeft dat jou geraakt en hoe heeft dat jouw mensbeeld veranderd?
800.000 doden in 3 maanden. Uitgevoerd door een massa van 100.000 mensen plus. 7 doden per seconde. In zo'n situatie wordt dus het doden zo normaal. Als je niet doodt, als je niet afslacht, ben je een uitzondering. Daarom hebben alle partijen, weliswaar in meer of mindere mate, ook misdaden bedreven, hoewel het driedubbel duidelijk is dat de toenmalige regering de meeste misdaden heeft bedreven. Weet je, je probeert jezelf terug te koppelen naar waarom doen mensen wat ze doen. En inderdaad, ik heb toen iemand gesproken die al in een kerk in Kigali een aantal mensen had vermoord. Tientallen had vermoord. Volledig geïndoctrineerd was. Dat zijn tegenpartij, de Tutsi's, het RPF toen, het Rwandese Patriotische Front, het precies hetzelfde deed, wat absoluut fake news was. Zo geïndoctrineerd door al die jongetjes om hem heen van doden, doden, doden. En ja, die woorden werden gebruikt. Je tegenstander is een kakkerlak. En dat wordt dus ook een kakkerlak.
En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, en het was dat beruchte radiostation die dat de hele dag bleef herhalen, dan wordt dat vanzelf een waarheid.
Ja, ik zeg niet dat het overal het geval is. Hoewel ik denk nu met de moderne sociale media dat je daarmee een instrument hebt. Waar dat ook heel goed in andere landen zou kunnen. Rwanda is natuurlijk een van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Je hoort op die heuvels, hoor je door de bananenboom wanneer je buur ruzie heeft. Er wordt geroddeld. Het zijn hooglanders. En dat denk ik altijd weer, dat moet je in een verhaal ook vertellen hoe het landschap is. Hooglanders is koud of kan koud zijn. Je zit binnen. Dat is iets heel anders dan wanneer je aan de kust woont. Of wanneer je op een open vlakte woont.
Mensen zeggen dat Rwanda een van de mooiste landen ter wereld is. In de zin van landschap.
Het zijn hele mooie heuvels. En met de mist die daarover hangt is het prachtig. Maar het is tegelijkertijd ook een van de meest benauwende landen als het gaat hoe mensen met elkaar omgaan. De Hutus en de Tutsis. In het verleden is die tegenstelling natuurlijk eerst aangewakkerd en vervolgens uitgebuit door scrupuleuze leiders. Het is een land, het was niet de eerste genocide. En in het buurland Burundi is iets gelijksoortigs gebeurd. Het blijkt dat met die wantrouwige Rwandezen, als het om onderlinge verhoudingen gaat, dat je daar dat vuurtje makkelijk kan aansteken. En dit was de tijd voor de mobiele telefonie. Hè? Dus als dat brandje zich verspreidde, die bosbrand, dan wist je geen eens dat die inmiddels ook in een andere hoek van het land daar aangekomen was. Dus je moest maar gissen. Hadden we het maar geweten in 1994 aan het prille begin wat er aan de hand was, wat de Amerikanen vooral niet wilden, want je weet dat genocide wordt, dan moeten de Verenigde Naties eigenlijk ingrijpen. De Amerikanen bleven ontkennen dat er genocide was. Maar het was een ideale situatie en ook een ideaal land. Vol. Dus ik wil niet zeggen met genoegen, maar ik snijd jou graag in stukjes, want dan kan ik jouw land overnemen. Die druk op het land was gigantisch. Terugkijkend is het niet verbazend.
Het
was een perfecte storm, om die term die later de ronde deed in Irak te gebruiken. Zeker.
Hoe loop jij daar rond? Sluit je dan mentaal af, emotioneel? Merk je dat je een soort schild bouwt tussen jezelf en je gevoelens? Of went het wellicht? Hoe werkt dat?
Ik blijf een journalist en je houdt jezelf voor de gek. Als je zegt, ik heb de genocide meegemaakt. Ik heb die hongersnood verslagen. Want je bent er geen onderdeel van. Hoe je ook je best doet.
Je bent een toeschouwer.
Je bent een betrokken toeschouwer. Op dat moment moet je ook wegduiken voor die kogel. Hoewel je nog steeds dat naïeve houdt van die kogel. Met een bochtje om je heen. Weet je, hoe ga je om met grootschalige ellende? Mijn eerste ervaring was Ethiopië, 1984, 1 miljoen doden.
Een enorme hongersnood
die voorkomen had kunnen worden. En mijn reactie was toen vechten of neuken. Nadat ik elke ochtend 150 lijken uitgelegd zag worden op de begraafplaats.
Je kreeg daar lust van. Het wekte een soort
houding. Nou ja, je vraagt je wat doe je nu met die gigantische emotie, met dat gigantische misère die je op je afkomt. En dit waren puur rudimentaire gevoelens. Ik dacht hier niet over na. Later in Oeganda heb ik een keer meegemaakt dat het leger van Museveni net de macht had overgenomen in Kampala. En die ging het verslagen regeringsleger achterna. En er zat letterlijk 10 minuten tussen de strijders van Museveni en het verslagen regeringsleger. En tot mijn grote verbazing zag ik dat die jongens van die 10 minuten gebruikten ze 3-4 minuten om te verkrachten. Dat heeft dus niets te maken met seksuele driften. Dat heeft te maken met vernederen, met gevoelens van geweld van je af. Ervan afzien te komen. Dus daar zag ik verkrachting en geweld. Want na de verkrachting werd de vrouw dan ook vermoord. Daar zag ik dus hoe geweld en verkrachting met elkaar te maken hebben. En in Congo, waar je al eerder aan refereerde, de penis as weapon of mass destruction. Zuivere vernedering wanneer een jongetje van 15 zijn grootmoeder op het dorpsplein moet verkrachten, waar iedereen bij moet zijn om het te zien. En in Congo worden dan vaak zelfs de verkrachte persoon geen eens gedood. Het is de ultieme vernedering waardoor dat hele dorp in een psychologisch trauma komt, waar je nog, nou, in ieder geval 100 jaar mee zit, weet je wel, tot
dus
de laatste
die
persoon.
Die ander moet zo klein mogelijk. Maar je zei over jezelf van dat je ook een soort reflex kreeg van ja, de adrenaline, die beschrijf je, maar ook de drang om op dat moment te neuken, zoals je
ja, niet dat ik dat gedaan heb. Ik bedoel, ik nam, het bij mezelf waar. Je vraagt je ook in dat soort omstandigheden niet zozeer af hoe voel ik mij of hoe ga ik hiermee om. Je verbaast je erover wanneer je denkt dat seksbedrijven nog iets met liefde te maken heeft, dat je opeens ziet dat het dus helemaal niet het geval hoeft te zijn. Zelfs op dat soort momenten heb ik naar mezelf gekeken als een soort exemplaar, als een soort persoon die er rondloopt. En hoe ga je daarmee om? Je raakt overspannen, maar we raken allemaal wel eens overspannen. En dan moet je later weer ontspannen. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Misschien dat het wat meer tijd kost dan andere mensen. Omdat het vrij, toch vrij massaal is. Maar het gaat niet om mij. En ik was daar niet voor mij. Dus ik vraag mij af, hoe ga je daarmee om? En daarom noem ik het in dit boek ook van om weer te geven hoe eventueel andere mensen hiermee omgaan. De slachtoffers, dat is natuurlijk een ander geval. Ik was in 1986 was ik weer terug in Ethiopië. Toen was er weer honger. Niet zo groot als daarvoor, maar toch. En toen stapte ik uit de auto en verdroogd landschap en ging naar een vrouw toe. En vroeg de voor de hand liggende vraag van, heeft u nog te eten? Kan u op dit stuk karton, kan u hier echt nog iets verbouwen op deze akker? En toen barstte ze verschrikkelijk in huilen uit en ging op de grond liggen en janken. En zei, waarom komen jullie ons altijd opzoeken als het niet goed met ons gaat? En op dat moment realiseerde ik me meer dan ooit wat een wanhoopcorrespondent, hoe brutaal we zijn om altijd op het moment dat mensen op het randje van het leven balanceren, om dan daar naartoe te gaan en stupide vragen te stellen als, hoe voelt u zich nou? Weet je wel, tegenwoordig zou de camera draaien in de hoop dat dat traantje uit die ooghoek.
Een vraag die in je boek werd geciteerd. Is er iemand hier verkracht die Engels spreekt?
Ja, nou, dat is de bekende uitspraak van de jaren 60 van een journalist die naar Congo gaat. Als je denkt dat door dat ultieme geweld, die ultieme misère, daarmee iets te vertellen over de situatie, doe je het fout. Dan is het steeds weer dat beeld bij een aardbeving dat het kleine kindje uit het gruis wordt gehaald. Daar vertel je het verhaal niet mee. Het verhaal is toch veel meer, hoe gaan mensen om met die ellende? Waar komt die veerkracht vandaan om het steeds weer opnieuw te doen? Misschien hebben ze het al 10 keer eerder meegemaakt. Dat is het verhaal waar je
dat
over
is
moet vertellen.
In aanloop naar dit gesprek pakte ik even gewoon de bosatlas erbij. En wat altijd frappeert in Afrika is de lineaal die je nog steeds ziet lopen tussen landen. De grenzen die door het Westen getrokken zijn. Heel veel van wat jij beschrijft volgt op de onafhankelijkheid van veel landen. Die hele periode. Het is eigenlijk postkoloniale geschiedenis. Al die oorlogen, die genocides, die hongers, die staatsgrepen. Het zijn allemaal eigenlijk fases die volgen op de koloniale geschiedenis.
Ja, als ik het iets mag omdraaien. Natievorming in Afrika blijft tot op de dag van vandaag een essentiële uitdaging. Om van arbitrair getrokken grenzen rond gebieden landen te maken. En
dwars door stamgrenzen, cultuurgrenzen heen.
Ja, en ik denk, en dat zegt de Afrikaanse Unie ook en de voorganger, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, we gaan niet die lijnen opnieuw hertrekken. Dat is onzin. Ik denk dat we steeds meer toe moeten naar de grenzen gewoon ontkennen. Doen alsof ze er niet zijn.
Gewoon een soort Afrikaanse Unie maken.
Ja, nou, in de praktijk een Afar in Djibouti, die gaat echt niet naar de grenspost als hij naar Eritrea of naar Ethiopië gaat. Dus gigantische smokkel vanuit de Rode Zee, zuidwaarts, op kamelen en tegenwoordig ook op auto's. Die gaan echt niet een stempeltje in hun paspoort halen. En dat geldt om heel, heel veel landen. De problemen ontstaan als macho-leiders, populistische leiders beginnen te zeggen, dit gebied is van ons. Hè? De oorlog tussen Eritrea en Tigray rond de eeuwwisseling.
Dus tegenstellingen aanwakkeren voor eigen politiek gewin.
Ja, je kan dit gebruiken om de bevolking achter je te krijgen. Dat is in Eritrea, Ethiopië gebeurd rond de eeuwwisseling. Dat is in andere landen gebeurd. Mali heeft in het verleden oorlog gevoerd met landen. Ik zeg niet dat het het allerbelangrijkste is op dit moment, maar het blijft een erfenis van het kolonialisme waar nog veel pijn over is.
En natuurlijk dat de grote bedrijven gewoon de macht zijn blijven behouden. Dat heel veel bronnen niet in nationale handen zijn gekomen, maar gewoon in westerse handen zijn gebleven. Dat, na de machtsoverdracht.
Dat de economische verhoudingen met de buitenwereld bleven een rol spelen, hoewel het nu minder het westen is en meer richting het oosten, China, India. Maar je merkt ook dat de tijd van graven en slaven, wat de koloniale tijd toch was, en toen waren de graven dus wit, nu zijn ze zwart. De manier waarop mensen bestuurd worden is toch, wij weten wat goed voor jullie is. Er is er is veel te weinig terugkoppeling naar wat de bevolking wil. De democratie is maximaal mogen stemmen 1 keer in de 4, 5 jaar. En dat wordt dan vaak nog gemanipuleerd. Er zijn nog steeds chiefs. Chiefs niet in de zin van een stamhoofd, maar door de overheid benoemde vertegenwoordigers in dorpen, die gewoon jou in de gaten moeten houden. Of je niet een rebellie begint, of je je wel goed gedraagt. Dus het is nog steeds een repressief apparaat in veel landen. Hè. We hebben het maar steeds over Afrika. Maar goed, laten we die brede
pennestreek, vele verschillende landen
die met brede pennestreek nog maar even aanhouden dan. Er is nog steeds heel weinig democratie. Men worstelt nog steeds naar daar waar Afrika vandaan kwam, toen er wel degelijk democratie was, toen wel degelijk in de meeste tribale gebieden mensen mochten meepraten, in ieder geval de mannen, de volwassen mannen. Er is niet iets voor gevonden waardoor de bevolking gerepresenteerd wordt. Na de onafhankelijkheid was dat wel het geval. Toen waren Julius Nyerere, Kenneth Kaunda in Zambia, Nyerere in Tanzania, Leopold Senghor in Senegal. Die zochten wel naar een combinatie van daar waar we vandaan komen, dus dat Ubuntu, en hoe kunnen we daar verder mee? Nu ga je de politiek in, omdat je geld wil verdienen.
Toen zag jij hoop?
Toen zag ik in ieder geval daar waar de witte wereld al op weg was naar ik, individualisme, consumptiemaatschappij. Die was toen niet of nauwelijks nog binnengetreden in Afrika. Toen zag ik in ieder geval een poging van deze leiders om ook uit dat Oost-West denken, Sovjet-Unie tegen de westerse wereld, te blijven. Geen socialisme, eigenlijk was het veel meer sociaal-democratie. Een weg vinden, een Afrikanistische, een Afrikaanse weg, die recht doet aan cultuur en dynamiek en manier van omgaan met elkaar voor dit continent. Vanaf het begin van de consumptiemaatschappij, het is natuurlijk tot de eeuwwisseling, ging het macro-economisch gigantisch slecht met Afrika. Het verloren continent in de jaren 90 heette Afrika. Daarna ging het macro-economisch goed. Maar is het dus inderdaad allemaal ik. En ik wil een nieuwe pruik. Want mijn vriendin heeft ook een nieuwe pruik. En hetzelfde als hier, een nieuwe telefoon. Ik wil ook een telefoon. Dus je passie is meer gefocust op die nieuwe telefoon dan op je medemens. Zeker in de steden.
Het ging nu over de Nigeriaanse verkiezingen de afgelopen week. Dan wordt overal gememoreerd dat het een reusachtig land is, met een gigantisch jonge bevolking. En er wordt overal benadrukt dat er een enorm potentieel in ligt. Eigenlijk was de verslaggeving in mijn ogen best wel optimistisch over de toekomst van Nigeria.
Als die meneer Peter Obi had gewonnen, dat optimisme kwam voort uit, nou, je weet, 1999 was het militaire regime voorbij in Nigeria. Vanaf dat moment zijn er weer burgers aan de macht. Allemaal verschrompelde aardappelen, net zoals ik, 70 jaar plus. Die nog met anderhalve been in het verleden leefde. Nu is 70% van de bevolking in Nigeria is beneden de 30 jaar. En dat is min of meer in alle Afrikaanse landen het geval. Vaak stap ik de auto uit of ga ik naar markt en kijk ik om me heen en denk ik, verdorie, zegt er is hier niemand van mijn leeftijdsgroep. Het is echt heel opvallend hoe jong de bevolking is. En die bevolkingsgroep blijft natuurlijk de olifant in de kamer. Maar wanneer er gepraat wordt over de dynamiek van de jeugd, moet je ook heel erg denken aan al die bedrijven die nu nog meer gymschoenen daar kunnen verkopen en nog meer mobiele telefoons kunnen verkopen. Dus gewoon ook de markt die er opeens gigantisch potentieel ziet. Maar het is waar, de jeugd is gedetribaliseerd, is niet meer zo aan zijn stamafkomst of zijn regionale afkomst gehecht als vroeger, is meer individualistisch geworden, wat ontzaglijk veel ruimte voor vrouwen heeft gegeven. De laatste 30 jaar is de positie van vrouwen in Afrika beduidend verbeterd. En ja, soms denk ik wel eens, ze zien zoveel potentieel in Afrika en de toekomst komt allemaal goed, omdat ze denken, het wordt net als Europa. En dat is dus die consumerende jeugd, die moderne jeugd die ook aan mensenrechten niet alleen zou denken, maar er ook iets aan zou kunnen doen. Maar het is tegelijkertijd ook die jeugd die zich de koloniale tijd alleen maar uit geschiedenisboekjes en van papi en mami herinnert. Dus ze zijn daarmee deels ook wat ontworteld. Hoe dat gaat worden, dat weet ik niet. Ik denk dat we een toekomst krijgen van een heel assertieve middenstand, dat zie je opkomen, die zullen al die dingen als vrouwenrechten, mensenrechten, individuele rechten, wie weet zelfs rechten voor homoseksuelen gaan behartigen. Maar de grote moot blijft in die ghetto's leven. En die horen dus niet bij die dynamiek van dat nieuwe Afrika. En terugkoppelend nu naar Nigeria, al het optimisme is gericht op die groep mensen. En Nigeria is een gigantisch rijk land.
Dus dat is altijd een groter verhaal. Is het als je zo vaak teleurgesteld bent geweest, want dat beschrijf je ook, dat er een nieuwe leider komt waar je vertrouwen in hebt, die je dan ontmoet en je denkt, ja, dit zou wel eens echt een heel goed regime kunnen worden. En dat je uiteindelijk toch teleurgesteld raakt. Is dat iets dat dan uiteindelijk
Ik ben wel volwassen geworden. Dus in die zin, dit is een verschijnsel wat je overal ziet. Die nieuwe leiders die ik heb meegemaakt, dat kwam dus na de deceptie, de teleurstelling van de onafhankelijkheid. En toen kwam voor het eerst in Oeganda, kwam er een Afrikaanse beweging, verzetsbeweging op, die tegen Afrikaanse leiders vocht en niet tegen witte. Intellectueel, de bagage van daarvoor, van Nyerere, sociaal-democratie afwerpend. We werken samen met het IMF en de Wereldbank. We luisteren naar het Westen. Het was allemaal heel verfrissend. En vergeet niet, dit was de tijd van Mobutu Seko Seko in Zaire toen, nu Congo hetend. En die kwam elke dag op het televisiejournaal uit de wolken neer. Dalen en had iets magisch.
Als een soort engel.
Als een engel. En zelfs ouders zeiden van, als je niet je best doet op school, beste kinderen, dan komt Mobutu je vannacht halen. Weet je wel? Dus de leider was God en de politieke leider tegelijkertijd. En hier kwamen opeens jonge intellectuele leiders op, weliswaar met een geweer aanvankelijk. En dat gaf de indruk van, dit is een gigantisch markeringspunt in Afrika. En dat is het ook geweest. Alleen ze zijn blijven zitten. En we hebben ons verkeken op hun intelligentie. En we hebben, ja, het is uitgelopen op democratisch bedrog. Het waren toch uiteindelijk meer militairen.
Ben je dan cynisch geworden zelf, daardoor?
Daar kan je alleen maar cynisch over worden, ja. Ja, ik zal nooit meer staan te juichen als er een nieuwe leider aan de macht komt. In Kenia hebben we het meegemaakt in 2002... Toen we bij verkiezingen de oude garde, 24 jaar dictatuur onder Daniel Arap Moi weggevaagd. En jongen, wat waren we gelukkig. Iedereen ging achter corrupte politieagenten aan. Stapte de bus uit. En iedereen ging achter die agenten aan. En er was een soort elan. We waren volgens de opiniepeilingen het gelukkigste volk ter wereld. En als al die neuzen één kant uitstaan, ja, dan staat mijn neus natuurlijk ook die kant uit. En dan krap ik tegelijkertijd op mijn achterhoofd van, zou het wel lukken? Maar dat zijn heel bijzondere momenten. En dat heb ik eigenlijk maar 2-3 keer meegemaakt. Het laatst in, in Khartoum in Soedan, waar een volk opstand van 1 miljoen mensen. Dictator Omar al-Bashir heeft weggevaagd in 2019, 2020. Dus die momenten zijn er wel. En ja, je moet op een of andere manier dat elan dan zien te behalen. Maar politici zijn monsters, zoals ze dat bijna overal op de wereld zijn.
En niet
daar moet je cynisch over zijn. Ja. Nee, omdat ze het uiteindelijk toch voor hunzelf doen. Hun partijen zijn tribale kruiwagens, trekpaarden om zelf aan de macht te komen. En dan misbruiken ze tribale allianties. Zo wordt de politiek bedreven. We wachten op het moment dat de sociaaldemocratie een kant krijgt. De mensen die Nyerere hebben meegemaakt, die generatie, die zet nu zijn hoop op ergens een sociaaldemocraat die op een eerlijke manier aan de macht komt. En ook eerlijk met zijn onderdanen omgaat.
Je hebt vanuit Kenia verslag gedaan van zoveel verschillende landen en gebeurtenissen. Even kwam het grote nieuws heel dichtbij. Dat was in 2008, toen het even leek alsof de vlam in je eigen land, want je bent daar getrouwd, je hebt kinderen, je bent daar gesetteld. En ineens lijkt daar de vlam in de pan te slaan.
Ja, het was de eenzame gate, het was de eenzame poort.
Dat was 2008. En
het was het einde van 2007, er waren verkiezingen en die waren echt verschrikkelijk gefraudeleerd. En de politici zetten toen knokploegen in, opnieuw op tribale basis, om tegenstanders af te maken. Het was dus niet zozeer een explosie als wel een implosie. Maar even gevaarlijk om er te wonen. Ik heb toen op oud jaar nog, ik had jonge kinderen toen, vuurwerk afgestoken. Omdat ik dacht, nou, ik doe net, hè, kinderen hebben recht op het idee dat ze veilig zijn. We doen net alsof er niets aan de hand is. En op 1 of 2 januari werden er toen 40 mensen in een kerk opgesloten, lucifer erbij. En de kerk werd in brand gestoken. Toen kwam het opeens heel, heel dichtbij. Er waren voedseltekorten. Mijn vrouw Margaret komt van de Kikuyu-tribale groep. Die was toen de focus eigenlijk van de woede over de verkiezingsfraude.
De Kikuyu hadden het gedaan volgens de andere groepen.
Er had een Kikuyu-president had fraude gepleegd. Dus werd dat op de Kikuyu's afgeschoven. Terwijl natuurlijk een kartel van rijke mensen van de Kikuyu's is. Daar heeft de gewone Kikuyu verder niets aan bijgedragen. Maar zij moest toen, ja, ik moest mijn kinderen van school halen. En omdat school vroeger sloot, want de rellen, gewelddadige rellen, lijken op de straat. Die kwamen steeds dichter bij de school. Of mijn vrouw, als ze voedsel ging zoeken, want alle winkels waren natuurlijk dicht. Dus je moet echt op zoek gaan om nog wat te eten te krijgen. Die ging op de gymschoenen, omdat ze snel kon wegrennen. Dus toen werd het beangstigend dat ik dacht, alles wat ik heb gedaan in de uitoefening van mijn vak, maar in een ander land waar ik altijd weer terugkom en me kan waden en baden in de liefde en de warmte van mijn familie en mijn vrienden. Opeens was dat verdwenen. En toen moest ik gaan nadenken, wat ga ik met mijn kinderen doen? Gaan ze terug naar Europa? Nou, daar hebben we nooit aan gedacht. Voor God's sake, waarom zouden ze naar Europa moeten? Maar ik woon een 200-300 kilometer van de Tanzaniaanse grens. En dat zou onze vluchtroute zijn geweest. Maar toen hebben we in de familie besloten, zullen we weggaan? Waar wij met kinderen begonnen te ruzien, dat ze naar iemand wilden waar ze het langs televisie konden kijken. Dus zo verschrikkelijk waren ze nog niet echt op de hoogte. Mijn oudste zoon was 16 jaar. Die had wel door dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Maar toen kwam de ellende en het leed en het geweld opeens heel, heel dichtbij. Ja. Goddank heeft het maar 2 maanden geduurd.
Het is met een sisser afgelopen. Wat heb jij kunnen veranderen? Want jij werkt natuurlijk voor het publiek hier in Europa, in Nederland, via de krant. En je zei van ja, de mensen hebben toch altijd een beeld gehad van Afrika. Het ging altijd over dezelfde verhalen. Je hebt zoveel gedaan om ook de andere kanten te laten zien. Wat heb je eigenlijk voor beeld van je publiek gekregen?
Je stelt me nu wel een heel bombastisch zware vraag, alsof ik voor het publiek schrijf en weet wat het publiek weet. Ik weet natuurlijk het minste af van wat mijn publiek, mijn lezers weten. Wat ik
Maar de redactie stelt jou wel vragen van, ja, hoe kan je hier niet iets over schrijven? Nee, dit is aangeslagen.
Het is een teleurstelling. Je weet op een gegeven moment wel welke verhalen het goed doen. Zeker bij de radio. Als dat huilende kindje erin zit, als dat geluid dat overkomt naar de luisteraar, dan weet je, daar krijg je complimenten over. Bij de krant is dat iets ingewikkelder, omdat daar natuurlijk toch ook over andere oorlogen en met leed veel geschreven wordt. En je moet met een goede pen erover schrijven. Is het beeld van Afrika als een behoeftig continent verdwenen? Ik vrees het niet. Ik denk dat na 2000 Afrika radicaal veranderd is. Weliswaar misschien nog behoeftig is. Ik bedoel, Turkije is ook behoeftig als er een aardbeving is. Maar we hebben de ontwikkelingshulp niet meer nodig. En we zijn niet zielig. En we kunnen een heleboel dingen zelf oplossen. Dat beeld van het behoeftige continent is helaas niet verdwenen. En de dynamiek die is ontstaan door die handelsrelaties met China, waar China toch heel anders omgaat met Afrika dan het Westen. Geen opgeheven vingertje. We komen hier zaken doen. Waardoor de Afrikanen ook het idee hebben, oké, kom je zaken doen, dan komen we bij jou ook zaken doen. Zoals je weet zijn er meer dan 1 miljoen Afrikanen die in China wonen of daar zaken doen. Die correctie is niet aangebracht. En ik weet niet of dat in het DNA zit. Weet je, het is toch, als je met een hele brede pennenstreek over de relaties van Europa en het Westen wil praten, dan moet je beginnen waar het boek van Chinua Achebe, Things Fall Apart, begint. 1800 zoveel, waar de missionarissen komen en de ziel van de Afrikaan steelt. En dus Things Fall Apart, de wereld uiteenvalt. Daarna de onafhankelijkheid. Nou, toen mochten Afrikanen dezelfde fouten maken als de Europeanen hadden gedaan. Toen kwam de tijd van de dictatuur van het IMF, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Als je geen geld hebt, nou, dan geen ziekenhuizen, dan geen onderwijs. Terwijl dat natuurlijk de grootste verdiensten van de onafhankelijkheid waren. En dan ergens rond die eeuwwisseling gaat het opeens macro-economisch geweldig goed. Nou, dat vertrouwen, dat is het markeringspunt na 200 jaar, 300 jaar misschien wel. Slavenhandel, alles. Waarbij Afrika door de witte wereld de grond in is getrapt. Dat is het moment dat het zelfvertrouwen van Afrika is teruggekomen. En nu hebben we met een bruisend continent te maken dat zijn plaats opeist in de wereld. En je ziet het in de huidige crisis met de Oekraïne. De Koude Oorlog bij jullie was een heel warme oorlog in Afrika. Nu is jullie Koude Oorlog voorbij en heb je een warme oorlog. En nu zegt Afrika, sorry, het is onze oorlog niet, weet je wel. We kiezen geen partij. Er komt weer een beweging op van niet gebonden landen. Ik weet niet door wie die gedraaid kan gaan worden. Maar goed, Afrika laat zich niet meer dicteren door de buitenwereld wat het moet doen. Dat geldt op individueel gebied voor Afrikaanse jonge zakenlui. En het geldt op het niveau van de politiek.
Wat ik wel merk is dat in het Westen de aandacht voor de Afrikaanse cultuur bloeiend is. De literatuur krijgt eindelijk aandacht. De Prix Goncourt niet zo lang geleden bijvoorbeeld.
Prachtig,
de muziek, ja. De film, de danstheater. Het maakt furoren. Het is natuurlijk cultureel altijd een heel rijk continent geweest. Maar dat lijkt eindelijk ook wereldwijd gezien te worden.
Ja, en het is niet, we hadden het over Chinua Achebe. Je kan het over Ngugi wa Thiong'o hebben, de schrijver in Kenia. Die blikken altijd terug op de koloniale periode. En op een of andere manier hielden ze daar hun inspiratie uit. Nu heb je jonge Afrikaanse schrijvers, vooral in Nigeria, die hebben het over seks, vriendschap, leed, leven in Amerika. Je ziet het in de mode, waar mengelingen zijn van Afrikaanse mode, maar tegelijk ook moderne Europese, Amerikaanse modebedrijven. Je ziet de muziek die natuurlijk, ja, als ik zeg de muziek komt uit Afrika, chargeer ik, maar het ritme, de beat komt wel degelijk uit Afrika. Zie je die mengelingen komen? Dit prachtige boek waar je het over hebt, die de Prix Goncourt heeft gewonnen. Dat zijn allemaal nieuwe schrijfstijlen die niet meer zoals de oude garde steeds maar over vroeger gaan. Dus boeken die ook zouden moeten appelleren aan aan mensen hier in Europa.
Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel plezier en succes met alles wat nog komen gaat. Het boek heet Een wolkenkrabber op de savanne. Koert Lindeyer, dankjewel.
Dankjewel.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar, en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.